Het leven heeft zin. Het leven heeft zin. God houdt van ons. Hij is onze Vader. En Jezus zegt, hierin is de Vader verheerlijkt als je veel vrucht draagt. En vrucht dragen is wat je ontvangt aan leven, aan het leven van Jezus doorgeven. En als we dat doen, dan zegt God, ik word er zo blij van. Dat betekent verheerlijkt, hè? Dat hij er zelf van gaat stralen. En als mensen ons ontvallen, als we afscheid nemen vanwege de verhuizing, dan mogen we zeggen, dank u Heer voor de rijkdommen die u gelegd hebt in dit mooie leven. En dat het vrucht mocht dragen. Wij weten niet altijd welke vrucht, maar u wordt erin verheerlijkt. Geweldig is dat. Ja, daar leven we voor. En soms begint het al heel jong. Ik heb wat boekjes bij me en daar mag ik even iets over zeggen, voordat we aan het woord beginnen, waar we heel veel zin in hebben. Maar ik heb dat misschien wel eens verteld. Ik was een jaar of 17 toen ik droomde van een stripverhaal dat de hele wereld over zou gaan over Jezus. En als je kan tekenen en je kan schrijven en je houdt van Jezus, dan denk je, ik ga een stripverhaal over Jezus maken. En het duurde jaren, want ik moest nog een hoop leren, maar toen ik 30 was, begon ik aan die strip. En toen ik 33 was, kwam die strip klaar. En nu is het zover dat die strip over de hele wereld gelezen wordt. Een boek over Jezus. Eigenlijk zoals maar weinig boeken laten zien wie Jezus is. Want in plaatjes kun je dat nog veel duidelijker zien vaak dan in tekst. Vandaar dat zoveel mensen het lezen. Want het is al in 100 talen vertaald. En mijn vrouw is hier ook. We hebben besloten om het zelf in Nederland te gaan drukken en uitbrengen. Het lag bij een uitgever die er niet zoveel meer mee deed. Maar we zijn het zelf gaan doen. En vandaar dat het weer een heel nieuw elan en een nieuw leven krijgt. Ik heb het bij me. Jezus Messias is dat. En dan moet je eraan denken dat kinderen graag strips lezen. Maar vaak helemaal niet het totale verhaal van Jezus kennen. Dat tieners ook graag strips lezen. Dat volwassenen ook graag strips lezen. We zijn opgegroeid met Donald Duck en weet ik wat allemaal. En het bijzondere van dit boek is, het is al in meer dan 1 miljoen exemplaren gedrukt. 1,4 miljoen. Maar dat alle leeftijden over alle culturen met het boek in aanraking komen met Jezus. Ook in Nederland. Want het is hier ook al heel veel verspreid en gedrukt. We hebben het meegenomen. Ik heb ook de Engelse versie bij me. Want we hebben hem maar gelijk ook weer in het Engels gedrukt. Er zijn mensen die zeggen, dat kan ik goed gebruiken. Want ik heb vluchtelingen in mijn omgeving of mensen die Engels spreken. Die wil ik graag iets van Jezus meegeven. En het bijzondere is, toen wij zeiden van we gaan het weer drukken hier in Nederland. Toen was er een organisatie die zei, dan willen wij het in het Chinees hebben. Dat was de 100ste taal. Ja, dat is geweldig. Hè? We hebben daar een feestje voor gevierd. Maar die hebben we ook bij ons. Is er iemand die zegt van, ik ken wel een Chinees die ik dat boek van Jezus zou willen geven. Laat zien. Zijn er mensen hier die dat willen? Ja? Geen rare Chinees. Het mag ook gewoon bij de Chinees zijn. Nou, als je op een idee komt, hè, het ligt daar achter op de boekentafel samen met onze andere boeken. De dagboeken die we hebben, de tienerbijbel en dat is al dat soort boeken. Maar wat we ook gedaan hebben, dat is wel heel bijzonder vind ik. We hebben eigenlijk het verhaal hoe dat boek ontstaan is, hebben we in een mooi luxe stripboek weergegeven. En daar staan ook alle strips in die ik begon te tekenen vanaf mijn 14e. Want ik begon toen al over Jezus te vertellen in mijn strips. Dat deelde ik uit in de klas. Dat werd in een blaadje gedrukt, Tegenstroom. Dat werd in de schoolagenda gedrukt van Jonge Vrij. En zo verspreidde dat zich. En we hebben die strips gebundeld. Als je zegt van nou, ik vind het leuk om eens te kijken hoe een tiener daarmee bezig was. Dan vind je dat hierin terug. En je leest eigenlijk gelijk een hele ontwikkeling van de cultuur uit die tijd. De jaren 60, nou 70 eigenlijk, hè. 60 was ik nog net geboren, hè. Maar 70 en 80 vind je hierin terug. Kijk even achterin, als je dat leuk vindt, dan kun je daar gebruik van maken. Oh ja, en de prijs, even naar Marjan kijken, dit boek kost 8 euro. Hè. Het is gewoon een mooi gekleurd stripboek, maar ik denk dat we het vandaag wel voor 4 euro kunnen verkopen, vind je niet? Hè? Dan, ja, dan zij is de zakelijke partner van me, dan we hebben er genoeg. Hè? Dus als je zegt van ik wil er een stapeltje meenemen, dan kun je daar gebruik van maken. We gaan kijken vanochtend naar een woord, een naam, een volk, een land waar een heleboel om te doen is. Laat het eerste plaatje maar eens zien. Israël. Zie je dat? En als we aan Israël denken, denken we aan een land, denken we aan een hoop problemen, denken we aan een volk, hè, de Joden, die een eigen land gekregen hebben, die over de hele wereld uitgezworven zijn. Maar we denken ook aan de Bijbel met de Israëlieten. Hè. Tegenwoordig heten ze Israëliërs, maar in de Bijbel heten ze Israëlieten. We denken aan Abraham, waaruit dat volk voortgekomen is. Maar we denken ook aan onszelf. Laat het volgende plaatje maar zien. Dat ben jij. En ik, nou ja, bij wijze van spreken. Hoe kijken wij naar Israël? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Want er zit een heleboel spanning tussen Israël en ons. Tussen Israël en de wereld. En een heleboel vragen komen naar boven. En ik wil je laten zien, dat is het volgende plaatje, dat Jezus daartussen staat met een geweldig plan. Werkelijk een geweldig plan. En die wil die twee bij elkaar brengen. Paulus spreekt erover dat de scheidsmuur die de wet veroorzaakte, de wet was voor Israël en daar moesten ze zich aan houden. En alles werd buitengesloten. Er zijn mensen in Israël, Joden, die dat nog steeds zo geloven en alles buitensluiten. Ik kom daar elk jaar en dan zie je van die wijken waar je eigenlijk als westeling niet welkom bent. Maar Jezus brengt die scheidsmuur tot een einde. De wet heeft hij tot een einde gebracht, zegt Paulus in Efeze 2. Hij heeft de scheidsmuur weggenomen en hij heeft die twee één gemaakt. Jij en Israël, we horen bij elkaar. En daar zit iets heel bijzonders in. Dat moet je eens laten zien, dat is de volgende sheet. Als je goed geluisterd hebt naar dit half uur, dan krijg je een groter begrip van Gods genade. Ja? Gods genade in het groot, zijn plan met de wereld, zijn plan met Israël, en zijn plan met de gemeente, en zijn plan met jou en mij. Gods genade is nog veel groter dat hij mij wil zegenen en mij een plezier wil doen, doordat hij mijn zonde vergeven heeft, zodat hij mij zijn geest kan geven. Dat ben ik. En daar ben ik heel dankbaar voor. Zeg ik, dank u Jezus, dat ik zo bof, zo gezegend ben met u. Dat ik zin heb om te leven, dat ik mag leven, dat ik kostbaar ben en daarvan mag doorgeven, vrucht mag dragen. Dat mijn leven zin heeft, dank u daarvoor. Maar God betrekt mij ook in een groot plan. En dat grote plan is Gods grote plan met genade met de hele wereld. En daar heeft Israël ook zijn plek in. Nou, daar ga je meer over horen vanochtend, in dit korte moment dat we daarnaar kijken. Je zult ook meer inzicht krijgen in de wereldklok. God heeft een plan met de wereld en dat ontvouwt zich in de geschiedenis van mensen. En dat heeft al een heel lang bereik, dat gaat heel veel jaren terug, maar er is ook een hoogtepunt. Het loopt ergens op uit. En dat heeft alles met Jezus te maken. Jezus komt terug. En God heeft een plan met de gemeente, met jou en met mij, met de volken, maar ook met dat ene volk Israël. Dat speelt daar ook een rol in. En daar ga je ook naar kijken. Wij maken deel uit van de wereldklok. En als je goed zicht krijgt op Jezus, hoe hij kijkt naar Israël en hoe hij kijkt naar de gemeente, ga je meer begrijpen van die wereldklok, in wat voor tijd we leven. Dat is leuk om daar eens even naar te kijken. Hè? En het derde is, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder, als je begrijpt hoe God zijn genade wil geven aan ons en aan Israël, dan ga je meer begrijpen van zijn zegen en kun je daar ook meer gebruik van maken. Al helemaal in het begin, als God een plan heeft met Abraham, de aartsvader waar alles mee begon, Abraham die in God geloofde en God zei, dan ben je goed in mijn ogen, God rekende dat tot gerechtigheid. Dat Abraham geloofde in God. Hij zei, dan ben je goed in mijn ogen, dan ga ik met jou verder en dan maak ik uit jou een volk. En uit dat volk maak ik zoveel zegen los voor de wereld, dat ze allemaal tot zegen zijn. Maar andersom is het ook zo, als dan dat volk gezegend wordt door de andere volken, dan zullen ze zelf ook die zegen ervaren. Nou, dan heb je het over een vermenigvuldiging van zegen. Misschien een beetje moeilijk nu, maar je zult het gaan zien. Dat zijn de drie dingen waar we het over hebben en waar het eigenlijk ten diepste over gaat, dat is over de openbaring van Jezus. Alles wat God heeft willen laten zien, dat is ik heb een zoon, Jezus, die is beschikbaar voor de wereld en die gaat zijn plan afmaken. En straks is hij onze grote broer, eigenlijk is dit nu al, hij is ook de grote broer van Israël. En hij brengt al die mensen samen voor de Vader. Hij maakt ons klaar voor het huis van de Vader, voor het Vaderhuis. Waar we thuis mogen zijn, hè, daar werd al over gebeden, dat zijn we nu al, want Hij is nu al onze Vader. Maar straks waar we thuis mogen zijn, aan de maaltijd mogen zitten met Hem, hè. Jongen, wat zal dat lang duren, hè, als iedereen een keer bij Hem aan tafel is mogen zitten, dan zijn we een eeuwigheid verder. Hè. Nou, dat zegt Jezus ook, hè. Je krijgt het eeuwige leven om feest te vieren. En om werkelijk dat wat er in ons zit eruit te laten komen. Wat God gezien heeft en wat met Jezus begonnen is. Daar gaat het over. Gods plan. Nou, als ik dan aan mijn eigen geschiedenis denk. En mijn verhouding met Israël. Hè, want ik ben ook dat poppetje wat naar Israël kijkt. Daar zit er bij mij iets heel raars. Want mijn ouders hebben de kant van de Duitsers gekozen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En mijn moeder en mijn vader werkten voor de Duitsers. Mijn vader was soldaat aan het Oostfront. En daar in de Oekraïne en in Rusland zijn heel veel Joden vermoord. In die tijd. Bizar is dat, hè? Daar is hij bij betrokken geweest op een of andere manier. Misschien helemaal niet direct. Ik heb het nooit van hem gehoord. Misschien ook wel, ik weet het niet. Mijn moeder, die was vrijwilliger in Duitsland en die zat daar de spoorbomen open en dicht te doen. En de treinen die langskwamen waren de treinen vol Joden die afgevoerd werden naar de concentratiekampen. Dat is mijn geschiedenis. En het vreemde was, ik was toen natuurlijk nog niet geboren en later hebben we er eigenlijk nooit veel thuis over gehoord. Dat was taboe. Er lag wel een hoop spanning daarover. Maar mijn ouders waren wel veranderd. Die konden wel liefde opbrengen voor de Joden intussen. En toen ik een jaar of 10 was, toen begon ik boekjes te schrijven. En een van mijn eerste boekjes ging over een Jood die vlucht voor de Duitsers. Zonder dat ik wist waar mijn ouders mee bezig geweest waren. En die Jezus vindt. Dus God had op de een of andere manier als kind al voor mij liefde voor Israël, voor de Joden in mijn hart gelegd. Die verhouding, en dat kan haast niet anders als je de Bijbel leest. Dat wordt een verhouding waarin je nieuwsgierig wordt en zegt, ik wil daarbij betrokken zijn. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Nou, ik wil met je lezen Romeinen 1, vers 16 en 17. En daar zegt Paulus, voor dit evangelie, dit goede nieuws, daarvoor schaam ik mij niet. En dan gaat het over Jezus. Jezus die je zonde vergeeft, omdat Hij zijn leven voor je gaf. En die je opricht om een nieuw leven te leven in de kracht van de geest, zodat je de zonde achter je kunt laten. Zijn genade. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht. Voor alle die geloven. Alle die daar ja op zeggen. Alle die die genade, die onverdiende goedheid, zomaar willen ontvangen. Daar is het een kracht voor. En dan zegt hij, voor Joden in de eerste plaats. Maar ook voor andere volken. En hij zegt dit omdat hij gezien heeft. Hij is een bijbelkenner, hij is een schriftgeleerde. Hij heeft gezien dat God begon met Israël, met de Joden. Hij zegt, dit goede nieuws werd het eerste aangeboden aan Israël, aan de Joden. Voor hun in de eerste plaats. Ja. En God wilde van het begin af aan, dat had hij al tegen Abraham gezegd, dat dat volk tot zegen zou zijn voor de hele wereld. Vandaar dat hij zegt, voor de Joden, voor ons Israëlieten in de eerste plaats, maar dan ook voor alle volken. Dit is goed nieuws. Eerst voor Israël. Eerst voor de Joden. Zij mogen het eerst genieten van Gods genade die met Jezus gekomen is. Ja. Daarom staat er later ook in Galaten dat Jezus geboren werd onder de wet. Als Jood. Ja. Als Jood. Om ons te bevrijden van de wet. Ook de Joden. Want de wet zei altijd, als je zondigt, heb je straf verdiend. Maar Jezus zei, als je zondigt, neem ik het op me. Zodat Gods genade vrij spel krijgt in je leven. En Gods bedoeling was dat Israël, dat de Joden, die genade zouden ontvangen en daarmee tot zegen zouden zijn voor de wereld. Maar er is iets gebeurd. De Joden hebben dat eigenlijk niet aangenomen. Eerst was het voor de Joden, dan voor alle volken. Paulus zegt later, en dan heeft hij al een heleboel geschreven in de Romeinenbrief, dan zegt hij in Romeinen 9, vers 30 en 31... Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen, de volken, bedoelt hij, hè? De andere volken, als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Er is een omkering geweest. God wilde met Israël verder en zo de volken zegenen. Maar Israël wilde vasthouden aan de wet. Daarom kruisten ze Jezus, die moest veroordeeld worden. En wet leidt tot veroordeling. De bediening van de wet is een bediening van de dood, zegt Paulus. Israël hield daaraan vast. En daarom is er een omkering plaatsgevonden. Want nu zegt Paulus, het gaat verder met de heidenen, met de volken. De heidenen zijn als rechtvaardigen aangenomen, maar Israël heeft dat niet bereikt. Dus het was voor de Joden, het was voor Israël, die goedheid, die genade, tot zegen voor de volken. Maar nou is het voor de volken. En hoe zit het dan met Israël? Dat is de vraag. De volken zijn gerechtvaardigd, goedgekeurd in Gods ogen. Als ze Jezus aannemen, is er vergeving. En gaat hij ze zegenen? Maar Israël, ja, heeft het niet bereikt. Daar kan God nog niet bij komen. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, weet je, dan gaat God verder met de heidenen en verder maakt het niet uit. Het is verder alleen maar geestelijk. Maar God maakt zijn plan af. God gaat verder met wat hij begonnen is. Hij had een volk op het oog, ter wille van Abraham. Want hij had Abraham iets goeds beloofd. Een zoon en zonen en een complete hoeveelheid mensen als nageslacht. Een volk. En daaruit zou alles gezegend worden. En God is trouw. Hij gaat verder met zijn plan. Hij maakt zijn plan af. En dan is er één man. Jezus. Die niet alleen sterft voor Israël, maar die sterft voor alle volken. Eén man die tot zegen kan zijn voor alle mensen. Niet voor Israël, ja, ook voor Israël. Dus Gods plan is zo groot dat hij zegt van, oké, ik kom met één volk niet verder ter wille van alle volken. Dan neem ik alle volken, dankzij één man, die daarmee ook tot zegen kan zijn voor Israël. God draait de plannen om, dankzij Jezus, begint opnieuw en zegent zijn plan, zegent de mensen die hij dankzij Jezus wil bereiken. Zodat we samen, Israël en de volken, God kunnen eren en kunnen zeggen, u bent nog veel groter dan we dachten. En dan kom je eigenlijk in dat gebied terecht waarvan ik zeg, het is verbazingwekkend dat Gods genade zo groot is. De volken die eerst niks met God te maken wilden hebben, mogen dankzij Jezus deel hebben aan Gods grote plan. Maar Israël, dat ook niks te maken wilde hebben met Gods plan en met Jezus, mag er ook deel van uitmaken. Dus ik persoonlijk mag genieten van Gods genade, maar als ik naar Israël kijk, dan wordt Gods genade nog veel groter. Het bijzondere van Israël is, als je daarnaar kijkt, en ik kom daar elk jaar, ik neem elk jaar groepen mee. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik vaak van, het is ook helemaal niet zo'n aardig volk. Het zijn ook eigenlijk vaak lastposten. En ik begrijp best dat er een hoop kritiek is op dat land. Er zijn allerlei kanten waarop je ernaar kan kijken. Maar eigenlijk door de eeuwen heen is het eigenlijk een volk geweest, ja, speciaal. Iets waarvan je eigenlijk wel moet zeggen, God heeft daar een plan mee. God zegent dat volk, want hoe is het mogelijk dat ze nog steeds bestaan? Dat is bijzonder. Als je daar de geschiedenis op na gaat lezen, ik heb daar veel op gestudeerd, dan denk je, ja, daar is wat mee aan de hand. Aan de andere kant denk je van, nou, er moet ook nog echt wat gebeuren daar. Het evangelie moet daar wel klinken. Ja, hier ook hoor. Dat is niet anders, hè. Maar het is ook niet anders. Ze zijn niet anders dan wij. Maar Gods genade zal ook hen bereiken. Nou, hij gaat verder. Hij zegt in vers 31, dus Israël heeft het niet bereikt. Wat is daar de oorzaak van? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Dus hoe komt het dat Israël Gods genade afwijst? Omdat ze denken het hangt van ons af. Die onverdiende goedheid van God, die willen we verdienen. En dat begon al bij de wet. Als je bestudeert hoe de wet kwam, daarvoor was het de tijd van genade. Maar toen de wet kwam, kwam dat omdat Israël zei, wij zullen alles doen wat u zegt. Ze begonnen op te scheppen. En toen zei God, goed, dan geef ik je de wet. En gelijk Jozua al zei, jullie kunnen je helemaal niet aan de wet houden. Je hebt Gods genade nodig. Maar ze bleven maar het van hun daden laten afhangen. Veel christenen doen dat ook hoor. Die denken van als ik maar goed ben, dan moet God mij wel zegenen. In plaats van dat ze zeggen Jezus is goed. Hij zegent mij zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Dat is even anders. Hè? Dat is geloven. Ja, hè? Dat is zeggen ik verdien het niet, maar Jezus heeft het voor mij bereikt zodat ik het mag ontvangen. En daar zeg ik ja tegen. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Die zegt van ze hebben het niet door geloof ontvangen. Dat was de bedoeling. Van begin af aan al. Hè? Geloof zegt eigenlijk, ik leef zo dicht bij uw hart, dat ik u echt kan vertrouwen. En daden zeggen, ik ben zo sterk, ik doe goed, zo goed mijn best, hè, dat u mij wel moet zegenen. Hè? Dat is het verschil tussen die verloren zoon, die aan het hart van de vader gedrukt werd, en die zoon die er altijd was gebleven, maar die altijd zijn best had gedaan, maar niet aan het hart van de vader kwam. Dat verschil. Dat is waar Paulus hierover spreekt. Maar, zegt hij, God geeft Israël niet op, ook al blijft Israël op afstand van God staan, God geeft Israël niet op. En dan kom je bij die genade, bij dat eerste punt waarvan ik zeg, het is verbazingwekkend. Die genade, als je naar Israël kijkt, wordt alleen maar groter. Want dan staat er in Romeinen 11, vers 28 en 29, God blijft Israël liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. Hij had een afspraak gemaakt met Abraham, met Isaac en met Jacob. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. God was trouw. Hij had een belofte gedaan. Hij blijft ze liefhebben. Dat is wat. Israël wijst Jezus af. God blijft Israël liefhebben. Weet je dat? Paulus ook van Israël bleef houden. Weet je dat Paulus afgewezen werd door Israël, zelfs naar het leven gestaan werd door de Joden? En hij zegt, ik heb een hartzeer voor mijn eigen volk. Ja, dat is genade. En zo kijkt God naar Israël. Als je dicht bij Gods hart komt, dan kan het niet anders dan dat je liefde krijgt voor Israël. Dan heeft dat niks meer met theologie te maken, want er zijn heel veel meningen, ook in de theologie over Israël. Maar dan begrijp je dat God, waar hij mee begonnen is, dat hij zich daaraan blijft verbinden en dat hij dat af wil maken. Dat is wat hier staat. Want dan gaat hij verder, dan zegt hij, de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Dat is God. Hij is begonnen met Israël en hij zal het nooit terugnemen. Zijn goedheid, die Israël niet kan verdienen, is nog steeds beschikbaar. Hij neemt zijn genade nooit terug. Die hij roept, wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Nou, dat kun je op jezelf betrekken. Dat mag. Je mag alles wat er in de Bijbel staat op jezelf betrekken. Dus Gods genade neemt hij nooit terug. Er is dus iets in je leven geweest waar God genade aan gaf. En soms denk je, ik raak het kwijt. Die goedheid van God, die kracht van God, die liefde van God. Nee, die genade neemt hij nooit terug. Soms word je voor iets geroepen en dan denk je, oh, wat is er van overgebleven? Of wordt dat ooit wel waar in mijn leven? Dat woord wat God gesproken heeft, die roep van God. Paulus zegt hier, de belofte is, de genade en de roep van God blijft overeind. Die neemt hij nooit terug. Als je je vernederd voelt, als je je tekort gedaan voelt. Als je dingen mist, God rehabiliteert. God herstelt. God brengt je weer in zijn glans en in zijn glorie. Zijn genade neemt hij nooit terug. Laat dat maar eens tot je doordringen. Dat is een woord van God voor je, voor deze ochtend. Zijn genade neemt hij nooit terug. Ontvang, zeg dank u Heer. Richt je verwachting daarop en ga daarin wandelen. De roeping maakt hij niet ongedaan. Ik ben als kind al geroepen en velen van jullie. God maakt zijn plannen af. Daarom sta ik hier. Hij gaat door. Hij is trouw. Hij is een verbondsgod. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zich eraan verbonden. En hij zegt, ik maak het af. Dat geldt ook voor Israël. En we hebben daar iets van gezien. Dat volk was compleet verstrooid en op 14 mei 1948 werd dat weer één natie. Ja. God blijft trouw. Hij had een land beloofd aan Abraham en dat land kwam weer ter beschikking aan de nakomelingen van Abraham. Zijn genade neemt hij nooit terug. Nou, wat je zou willen, dat is dat ze zouden zeggen, Jezus! Zover is het nog niet. Maar wij hebben daar wel onze plek in. Wij zijn daar wel mee verbonden, want God is met ze bezig. En als je dan in Israël reist en dat bekijkt, dan zeg je, het is ongelooflijk wat daar gebeurd is. De woestijn is tot bloei gekomen. Zoveel uitspraken, zoveel beloftes uit de Bijbel zijn waar geworden. En nog steeds zegt Israël, kijk ons eens, kijk onze vuisten en onze spierballen eens. Het hangt nog steeds van hun daden af. Maar Gods genade klopt aan. In dit land, bij dit volk en ook bij de Joden die onder ons wonen. Gods genade neemt hij nooit terug, de roep maakt hij niet ongedaan. Nou, dan gaan we naar die tijdklok kijken. Want hoe speelt dat zich dan af? Oké, hè? In 1948 is Israël onafhankelijk geworden. Dat heeft een hoop ellende veroorzaakt. Er was gelijk oorlog, hè? Op de dag dat ze onafhankelijk werden. En het heeft nooit opgehouden. Maar God is bezig en die klok is aan het tikken. En je kunt niet anders zeggen dan wij zijn daar onderdeel van. We hebben daar op de een of andere manier iets mee te maken. Alleen al vanwege het feit dat we in deze tijd leven. God maakt zijn plannen af. Nou, Jezus spreekt erover. In Lucas 21, vers 24 heeft hij het over de wereldklok. Gods timing. En dan zegt hij, Jeruzalem zal vertrapt worden door heidenen. In 70 na Christus is compleet Jeruzalem verwoest. Als je de geschiedenis nog op naleest, dan vraagt iedereen zich af, hoe is het mogelijk dat de Romeinen daar zo rigoureus hebben huisgehouden? In geen enkele andere stad zijn ze zo respectloos geweest als daar. Weet je dat? Over het algemeen hadden Romeinen respect voor de gebouwen en de godsdienst van andere volken die ze onderdrukten. Maar dit werd compleet verwoest. En tot 1948 was Israël, of was Jeruzalem, eigenlijk een miserig stadje. Het was ook geen heilige stad van de Arabieren, is het nooit geweest. Het is pas geworden toen Israël het in bezit nam. Toen dachten de Arabieren ineens van, oh ja, het is eigenlijk onze stad. Maar het was helemaal een stad niet. Het was een stad van niemand. Al die eeuwen door. Dat is toch bizar. Jezus spreekt erover. Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen. Tot de tijd van de heidenen voorbij is. Nou, wat bedoelt hij hier? Ik heb tot met een hoofdletter gezet, want dat is timing. Hè? Dat is die wereldklok. Er is iets tot. En dan gaat er iets anders gebeuren. De tijd van de heidenen, dat is waar Paulus het over had. God gaat met de heidenen verder. Die waren eerst nummer 2, want Israël was nummer 1. Het is omgedraaid. God gaat met de volken verder. Tot hun tijd is vervuld. En dan gaat in vervulling wat God van plan is met Israël. Daar gaat het over. Jezus spreekt daarover. Tot de tijd, tot onze tijd, de tijd van de volken is vervuld. Wat is die tijd van de volken? Dat is de tijd waarin de aarde zo klein wordt, dat je een boekje kunt maken wat de hele wereld overgaat. Een stripboek. Jezus Messias in 100 talen. Ja. De tijd van de heidenen raakt vervuld. Iedereen kan het evangelie horen intussen. Weet je dat dat boek in hele kleine taalgebieden is vertaald en gedrukt en verspreid van soms maar 50.000 sprekers. Dat er mensen waren die zeiden, voor hun is dit boek geschikt. De Bijbel is te moeilijk, laten we hier maar mee beginnen. Maar er zijn ook hele grote, Rusland 300.000, Noord-Afrika 300.000, in het Swahili ook 300.000, een hele container vol naar Dar es Salaam. De tijd van de heidenen raakt vervuld. God zegt, straks is het klaar. En dan is de focus Israël. Dan gaat God iets doen met Israël. Matthäus zegt hij hetzelfde. Hè? Dan gaat hij iets verder. Dan zegt hij waarom. Matthäus 23 vers 39. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Jezus gaat naar de hemel. Ja? Tot, daar klinkt het weer. Daar is die timing weer. Tot de tijd dat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Weet je wat dat betekent? Jezus gaat naar de hemel. Er komt een tijd dat Israël, want hij zegt dit tegen de Joden, dat Israël zal zeggen, gezegend hij. Jezus, die komt in de naam van de Heer. Gezegend is Yeshua. Als zij Jezus erkennen. Daar gaat het over. Tot die tijd. Heidenen, volken, God maakt zijn plan af. Genade voor ons. Israël, er komt een tijd dat de Joden zullen zeggen, hij is Jezus, onze Heer. is een groot wonder. Als je nu door Israël loopt, weet je dat je niet eens mag evangeliseren op straat. Het is een hele repressieve sfeer. Je mag niet, de christelijke gemeentes daar staan heel sterk onder druk. Er is geen godsdienstvrijheid daar. Dus je vraagt je af, hoe kan daar ooit de naam van Jezus verheerlijkt worden? Gewoon in het hele land. Ja, hij moet komen. Hij moet zich openbaren. Dat gaat gebeuren. En dan zullen ze hem erkennen, die ze doorstoken hebben. Staat er in Zacharia 12. Zullen ze hem zien. Ja. Nou, Paulus zegt dat ook, hè? Die heeft het ook over tot. Slechts een deel, ook in Romeinen 11, vers 25 tot 27, slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. Er waren ook Joden die Jezus wel aannamen, waaronder Paulus zelf. En dat alleen tot, daar klinkt het weer, ja? Die wereldklok, die timing, tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden, als het getal van de heidenen vol is, als de mensen zich bekeerd hebben, waarvan God zegt, nu is het goed, nu is het genoeg, uit al die volken die hij voor zich wil hebben, voor zijn troon, weet je wel? Maak je er wel eens een voorstelling van, als hier van die mensen uit andere landen binnenkomen, dat je zegt, uit al die groepen zullen de mensen voor Jezus staan. Ik woon in Rotterdam, stad met de meeste buitenlanders van heel Nederland, meer dan de helft van de bevolking. En het is zo leuk om daar rond te kijken en te zeggen, Heer, u gaat mensen toevoegen om voor uw troon te staan en u te aanbidden. En wat leuk dat er een paar bij zullen zijn die zullen zeggen, ja, ik heb jullie leren kennen door een stripboek. Ja, zo denk ik daarover. Zo gaat dat gebeuren. De tijd van de heidenen komt tot een einde en dan zal heel Israël worden gered. Dat is bizar. Dat is bizar. Daar moet Jezus voor terugkomen om zich te openbaren. En dan zal heel Israël zeggen, hij is Heer. Yeshua, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat is de wereldklok. Ja, snap je dat het leuk is en interessant en boeiend om daarin mee te kijken. Te zeggen, Heer, wat gaat u doen? Wat doet u wereldwijd in deze wereld? Hoe is het met die wereldevangelisatie? Waar zijn al die volken die nog niet bereikt zijn? Mag ik daar mijn steentje aan bijdragen? Maar het is ook leuk en interessant en ik denk zelfs een opdracht om te kijken naar wat kunnen we betekenen voor Israël. Want God gaat daar ook zijn plan mee doen. Ja. Nou, wat is mijn aandeel? Daar sluit ik mee af. Drie dingen. Ten eerste, je kunt aan Israël, aan Joden, Gods goedheid tonen. Ja. Want daar zit een speciale opdracht aan. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 11, door hun overtreding, gaat het over de Joden, dat ze Jezus niet geaccepteerd hebben, konden de heidenen, de volken, worden gered. En waarom? Daarop moesten zij afgunstig worden. Paulus zegt hier, christenen, gelovigen in Jezus, jullie zijn bedoeld als volken voor dat ene volk, om dat ene volk jaloers te maken. Ja? Jullie God heeft zijn zoon aan ons gegeven om ons te zegenen. En dan kijken de Joden en dan zeggen ze, waar is die zegen dan? En het enige wat je dan kunt zeggen, dat is, kijk eens hoe goed we het hebben en hoe we die goedheid met je willen delen. Want dat is de taal die ze verstaan. Je kunt niet met theologie aankomen, want ze kennen de Bijbel beter dan jij en ik. Het is een moedertaal. Zo overtuig je ze niet. Maar wel met de liefde van God en met de zegen die op ons leven rust, die we doorgeven daar. Een van de redenen waarom we daar naartoe gaan is onder andere altijd om te laten zien hoe goed God is voor ons en hoe we daarvan willen uitdelen. Ja, dat hoort erbij. Jaloers maken, zegt Paulus, dat is een reden om te laten zien aan Israël dat Gods plan goed is en dat hij dat ook met hen wil delen. Ja, toon Gods goedheid. Dat betekent dat je soms een speciaal oog moet hebben voor waar zitten die Joden, waar zit Israël, hè? Wat kan ik daarvoor betekenen? Voor alle mensen hoor, maar dit is speciaal, hè? Omdat God zijn plan gaat afmaken. Tweede, wat je kunt doen, dat is dat je bidt. Heel simpel, hè? In Psalm 122 vers 6 tot 9, daar staat, bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. Ik vind dat altijd zo leuk, als wij Israël zegenen, komt de zegen dubbel en dwars terug. Want dat heeft God al tegen Abraham gezegd. Hè? Gezegend zullen zijn wie u zegenen.
Als wij het volk van Abraham zegenen, krijgen we dubbel en dwars zegen terug. Wat we doen, het tweede punt dus, het eerste was, je maakt Israël jaloers, je laat de zegen zien. Maar het tweede is, je draagt Israël in je hart. Je spreekt geen slechte dingen over ze, maar je zegent ze. Er wordt heel veel slechts gezegd over Israël. Heel veel bombarie overgemaakt, ook over Joden. Het antisemitisme neemt weer toe. Maar wij zijn anders. Wij zegenen Israël, wij zegenen de Joden. Bid Jeruzalem vrede toe. En van de week was het weer ellende, dat er weer wat politiemensen werden doodgeschoten. En dat de Tempelberg afgesloten moest worden. Bid Jeruzalem vrede toe. Ga er naartoe, juist in die spanning. Er zijn altijd christenen die zeggen van, nou kun je wel meegaan, want het is misschien wel heel spannend. Ik zeg, dan moet je juist gaan. Want je moet bidden voor de vrede van Jeruzalem. En trouwens, die Israëliërs die zijn zo slim om een brandhaard te isoleren, dat als je daar als toerist komt, dan merk je daar niks van. Het is daar veiliger op straat dan wanneer je in Amsterdam loopt. Hoewel sommige mensen over Amsterdam ook een vooroordeel hebben. Hè? Daar merk je eigenlijk ook niet zoveel van een hoop terreur of weet ik wat. Of dingen waar Amsterdam onbekend staat. Nou, Jeruzalem ook niet. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. Grappig, hè? Als je in die hectiek van Jeruzalem bidt voor zijn vrede, ervaar je een enorme rust. Dat is die zegen die naar je terugkomt. Als je hier in Nederland bidt voor Jeruzalem, ga je meer rust in je eigen leven ontvangen. Dat is wat God hier zegt. Als je het overslaat, God blijft met zijn genade komen. Hè? Maar als je connect met het plan van God, gaat het nog meer stromen. Zo zit het in elkaar. Hè? Zo heeft God het gemaakt. En ten derde, ik zal zegenen wie u zegenen. Hè? Dan gaat het concreet over het zegenen van Israël. Ik zal zegenen wie u zegenen. Wat God zegt tegen Abraham. Zegenen betekent je klein maken ten opzichte van de ander. Heb je dat wel eens gehoord? Ja. Dat is heel apart, hè? Dus de ander verhogen. Hoe zegen je Israël? Door respect te hebben. Door complimenten te geven. Door beschikbaar te zijn. Ja. Door te zeggen, niet wij hebben het. Hè? Er zijn van die christenen die zeggen, ze moeten in Jezus geloven, wij hebben het. Hè? En als ze het niet doen, raah! Ja. Hè? Dat is ook een manier van evangeliseren. Hè? Anders ga je naar de hel. Ja. Nee. Zegenen betekent de onderste weg gaan, dienen en de ander optillen. Jezus was degene die werkelijk de onderste weg ging. Hij is degene die dieper ging dan welke Jood ooit gegaan is. Wat hebben ze geleden? Hij is dieper gegaan. Dat mogen we laten zien, dat is de houding van Jezus. Om mensen op te tillen, laat ik het maar breder trekken. Want je kunt het over Israël of over Joden hebben. Maar dat is eigenlijk waar we het over hebben. Je zegent de ander door dieper te gaan en te dienen. En de ander op te tillen. Dat doe je in het huwelijk. Dat doe je in de gemeente. En dat maakt je een geweldig mooi mens. Want dat betekent dat anderen van je kunnen ontvangen. Dat je niet op afstand blijft, maar dat je dient, dat je nederig bent. En dat je anderen optilt. Dan komen we eigenlijk weer bij dat punt terecht waarmee ik begon. Dat je vrucht draagt, dat je je leven kan delen met anderen. Weet je dat genade altijd naar het diepste punt stroomt? Vorige week waren we in Polen. We hebben een hemels huwelijk seminar gegeven, Marianne en ik. Dat is zo leuk. Want we hebben dat gedaan voor mensen die zwaar verslaafd waren. Die uit de programma's van afkikken kwamen. En dat zijn hele projecten. Je kent hier misschien De Hoop wel, of Teen Challenge, dat hebben ze daar ook. En dan mochten we 300 mensen mochten we leren wat het huwelijk is zoals God het bedoeld heeft en seksualiteit. En dat waren allemaal van die vierkante kerels, met slechte gebitten, enorm getatoeëerd, die Jezus hadden gevonden. Met een enorm verleden. We hebben met mensen gesproken die tientallen jaren in de gevangenis zaten. Echte criminelen. En dan zie je dat genade ze zo weet te pakken. Wij zijn verwend soms, hè? Maar zij hebben Jezus zo nodig. En het werkt zo. Het is zo echt. Het is zo echt. Nou, Jezus is dieper gegaan om ons hoger op te tillen. En dat geldt ook voor Israël. God maakt zijn plannen af. Hij zal doen wat hij gezegd heeft. Als je naar Israël kijkt, zie je dat Gods genade nog groter is. Als je naar Israël kijkt, dan zie je dat Gods wereldklok tikt en dat hij zijn plannen zal afmaken en dat wij kunnen zeggen, kom Jezus, met de geest hè, die dat in ons opwekt. Als je weet hoe geliefd je bent, de geest die zegt je dat, dan wil je niets liever dan Jezus omhelzen en zeggen, u bent mijn bruidegom, mag ik de bruid zijn? Ziet u mij als volmaakt? Ja, zegt Jezus. En de geest bevestigt dat, dan ben je klaar om Jezus te ontmoeten. En dan zegt de geest en de bruid die zeggen, kom Jezus. De tijd, de wereldklok tikt. En God maakt ons klaar. De openbaring dat we goed zijn in Gods ogen is een nieuwe openbaring. Weet je dat? Openbaring van genade. Is nog niet zo vertoond als in deze tijd. Wij waren altijd zondaars. Maar in het Nieuwe Testament worden wij geen zondaars genoemd, maar kinderen van God. Dat is heel wat anders. Want God is geen zondaar. We doen wel zonde, maar Jezus vergeeft ons onze zonde. Om zo bij ons te komen dat hij ons eruit kan halen door zijn geest. En van ons nieuwe mensen kan maken die de zonde achter ons laten. Die openbaring heeft te maken met de tijdklok die tikt. Meer openbaring van Jezus. En straks een heel volk dat Jezus zal zien, dat hem afwees en dat zal zeggen, Yeshua, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En wat blijft er dan over? Wat is dan het derde punt waarvan we zeiden, dat gaan we beter zien. Nog meer zegen. In dit perspectief kun je alleen maar nog meer zegen verwachten. Zullen we bidden? Dank u Jezus dat we eigenlijk op dit moment in die enorme geschiedenis van u met mensen staan. En ons daar bewust van mogen zijn. Van Adam en Eva af, van Abraham af. Van Israël af, die hele geschiedenis van het Oude Testament, tot aan dit moment toe, en zelfs naar de toekomst toe dat u terugkomt. Heer, we zijn deel van die enorme, rijke geschiedenis, waar u uw plan mee heeft, en wat u zult afmaken, omdat u uw woord eraan gegeven hebt, en u bent de God van het verbond. En dank u, Heer, dat we daar ook ruimte voor mogen maken in ons hart om uw plannen met Israël daarin te zien. En daar onze zegen aan te verbinden. Ons aandeel in te mogen hebben. In gebed, in aandacht, in goede woorden. Dank u wel, Heer. Dank u dat u ons nog meer gaat zegenen om dat volk te kunnen zegenen. Dat zijn uw plannen. We mogen ze jaloers maken. Dank u daarvoor. En we bidden voor de wereldpolitiek die op de een of andere manier altijd weer draait rondom dit volk. Zelfs IS. Zelfs Amerika met al die veranderingen daar weer. Zelfs Engeland. Al die bewegingen die er gaande zijn, die ook altijd maar weer roleren en verspringen. Maar u bent met Israël stabiel aan het werk. En dat mag de focus zijn, ook voor ons. En dank u Heer dat we gemeente mogen zijn om daarbij betrokken te zijn. Heer dat we verbonden zijn met al die christenen in de wereld. Dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat u uw plannen afmaakt met de heidenen, zoals het dan heet, of de volken. Maar ook weer ter wille van uw plan. Ook zodat u verder zult gaan met Israël. Hier en dan bidden we nogmaals, kom Jezus. Omdat het ook zoveel zal betekenen voor Israël. Maar ook voor ons hier. Want dan gaat er iets totaal nieuws gebeuren. Waarvan we zelfs niet hebben kunnen dromen. Hier dan begrijpen we pas echt waarom we geleefd hebben. En waarom we hebben gewacht op u. U gaat uw plan afmaken. U gaat een nieuwe schepping geven. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar we deel van zullen zijn. Waar we zullen heersen als koningen. Hier waar we van de maaltijd zullen genieten, waar we zullen in en uitgaan in dat hemelse Jeruzalem. Al die dingen die daar dan liggen, waar vrede is in de schepping. Nieuwe bloei, Heer, nieuw herstel. Nog meer kleur, de kleuren die we niet kenden zullen we zien. Heer, de rijkdom van het leven, Heer, de verplaatsing, het reizen, het kennen van elkaar zal nog veel rijker zijn, nog veel dieper gaan. Dank u daarvoor. We mogen ervan dromen, Heer. We danken dat u ons leert om nu, op dit moment, op deze dag, die troost te ontvangen. Heer, dat perspectief te zien. En ons daarmee te voeden, zodat we weten dat het zin heeft. Alles wat we meemaken. Dat u zin geeft aan ons leven. En dat we er ook zelf zin in mogen hebben. Dank u daarvoor. En dan willen we best nog wel even zingen. Toch? Zullen we dat nog doen?